Geliefde gemeente, de tekst voor de prediking voor deze morgen vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit Handelingen 2 en daarvan het tweede vers. Handelingen 2 vers 2, daar spreekt het woord van de Heere en daar geschiedde haastig uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind en vervulde het gehele huis waar zij zaten. We letten op Pinkstertekenen en zegelen. En letten vanmorgen op winden waaien om mensen. Er komt geen einde, geliefde gemeente, aan de geschiedenis die de Heere God geschreven en gemaakt heeft. We hebben gehoord van het kerstfeest, van het paasfeest of van de Goede Vrijdag, van het paasfeest. En nu is het Pinksterfeest. Niet dat dat Pinksterfeest hoort speciaal bij deze dag. Maar het is wel een aanduiding dat er geen einde komt aan Gods grote werken en daden. Bij het kerstfeest houdt het niet op. Bij de Goede Vrijdag houdt het niet op. Bij het paasfeest houdt het ook niet op. En bij het Pinksterfeest ook niet. Naar oudtestamentisch gebruik volgde op het Pinksterfeest nog het Loofhuttefeest. Het feest van de blijdschap en de verheuging. God baande door de woeste baren en brede stromen onze pad. Nu rijst zijn lof op stem en snaren, omdat hij ons beveiligd had. Zo zou je ook een lijn kunnen vinden in de nieuwe bedeling naar dat allerlaatste feest. Maar dan ook een feest zonder einde. Dat Loofhuttefeest waarbij de blijdschap zo groot zal zijn. En de Heere God geprezen zal worden van zijn werken. En al zijn kinderen hem eeuwig lof en aanbidding zullen toebrengen. Dan, wanneer de vreemdelingschap zal zijn vergeten en de voleinding daar is, dan zal God zijn alles en in allen. Ik zeg dit om ons eraan te herinneren. Wij leven in geen afgesloten tijd. Wij leven in geen toegesloten wereld. Wij zijn niet opgesloten in een spiraal. Nee, dat heeft God verbroken. En God heeft zelf ingegrepen, zodat daar mag zijn een levende hoop, een hoop die niet beschaamt, omdat de liefde van God in de harten wordt uitgestort. Pinksterfeest. Het was een feest van de oogst. Een feest dat de broden gebracht mochten worden voor het aangezicht van de Heer. De tarweoogst. En zeker was daar ook het symbool in en de heenwijzing naar die oogst van mensen. Dat de Heer Jezus als loon op zijn arbeid een deel zou krijgen van velen. Wij hebben daarvoor nodig op het Pinksterfeest een oog, Want, ik weet wel, het zijn ontzettend grote gebeurtenissen die er hebben plaatsgevonden. Maar toch moet je die gebeurtenissen niet met een werelds oog bekijken. Niet met een werelds oog. We kunnen het alleen maar zien in geloof. En dan is het ook een ontzaglijk ingrijpende gebeurtenis. Die er op Pinksterfeest plaatsvond. En waar wij nog de profijt van mogen hebben. Maar aan de andere kant, naar werelds gezicht. Ach, daar zeg je, daar in Jeruzalem. Nou ja, goed. Daar is het een en ander gebeurd. Daar zijn wat duizenden mensen tot het geloof gebracht. Tot erkentenis. Dat Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer, dat Hij de zaligmaker is. Maar zou je het afwegen naar wereldse maatstaven tegen die grote gebeurtenissen, wat wij grote gebeurtenissen noemen, in de wereld? Waarbij soms bij één ramp 10.000, 20.000 en nog meer mensen van de aarde verdwijnen. Of waar duizenden bij duizenden, tienduizenden mensen gegrepen zijn door een enthousiasme in een sport. En staan te juichen en helemaal begeesterd zijn. Als je naar wereldse maatstaven kijkt, dan zeg ik, hoe is het mogelijk? Jongen, wat een, iedereen heeft het erover en iedereen praat erover. En zo is het ook in de politiek. Miljoenen mensen zijn op sommige tijdstippen in de geschiedenis allemaal vervuld van iets. Hoe zou dit of dat aflopen? En als je nou vanuit die wereldse benadering aan het Pinksterfeest denkt, dan zeg je, ja natuurlijk, het is wel wat gebeurd. Maar is dat nou zo wereldschokkend? En toch, wanneer we door het geloof mogen zien, dan gebeuren hier nou echt wereldschokkende dingen. Maar God doet het op zijn manier, op die wonderlijke, goddelijke manier. Maar toch zo dat het gebeurt. Het gebeurt echt. En als geen één ons meer helpen kan, en als de kleur en de fleur van alle beweging in deze wereld af is. Omdat als het gras ons kortstondig leven is. En als de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel. Haar schoonheid gaat verloren. Dan wordt Gods kind opgericht, waar niemand meer troosten kan, troost Hij. Waar niemand van de wereld groten ons helpen kan, helpt Hij. Daarom is het Pinksterfeest naar wereldse schatting niet zoveel beduidend. Maar wanneer wij met geopende ogen mogen zien, dan zeg je, o, wat een wonder van Gods genade. Onbegrijpelijk. Dat miljoenen mensen, waarvan weer miljoenen verborgen in de grote massa van deze wereld, hebben door die geest geroepen, Abba, Vader. Zijn door die geest gesterkt, bemoedigd,
geholpen.
Niet alleen in voorspoed, maar ook in tegenspoed, in leven en in sterven. Hebben door die geest Christus mogen leren kennen. En hem leren liefhebben in onverderfelijkheid. Dat kan geen enkele andere geest doen. Hoe samenbindend een begeestering in deze wereld ook kan zijn, miljoenen mensen op de been brengen, maar in principe blijf je zo alleen en eenzaam en ongeholpen en ongered. Geheel anders is het waar de Heilige Geest komt, waar hij verbindt aan hem en aan die hele broederschap van al Gods kinderen, hier en daarboven. Ik hoop dat de Heer ons helpt en ons een zegen geeft van zijn Heilige Geest. We hebben dat oude stukje, en we zullen deze dagen nog meer horen lezen, dat oude bekende stukje hebben we weer horen voorlezen uit de Handelingen van de Apostelen. Van die merkwaardige dag. De discipelen zijn bij elkaar en vele anderen, waarschijnlijk nog een behoorlijk gezelschap, zijn allemaal eendrachtig bijeen. Waar dan ook, dat is niet helemaal precies te zeggen. In een grote zaal of in een bijgebouw of waar dan ook. Dat doet er even niet toe. Het zal ruim genoeg zijn dat ze er allemaal een plaatsje hebben kunnen vinden die naar Gods voorzienig bestel zijn verwachtende. Ze verwachten iets. Daar bidden ze ook om met elkaar. En ze danken de Heere voor alles wat hij gedaan heeft. Maar het initiatief, het vervullen van een belofte, dat kunnen wij niet. En daarom aan de ene kant zeg je, jongen, dat is toch een aangenaam gezelschap geweest, daar in die zaal, zo bij elkaar te zijn, in bidden en in smeken. Dat is ook zo. Aan de andere kant moet je ook zeggen, wat een onmachtige mensen. Die het niet zelf kunnen. Die niet kunnen spreken, die niet kunnen blij zijn van zichzelf, die niet uit kunnen gaan, die niet in kunnen gaan. Het is alles afwachtende van de hemel, van de Heere God. Ze zijn wel eendrachtig, één van hart en zin in die verwachting. Daar zijn ze het wel over eens. Dat is al groot, want daar zijn de mensen het vaak niet over eens. Vaak komt de menselijke geest met een eigen initiatief, met een eigen ontwikkeling, met een eigen kracht, met een eigen beweging. Want zegt hij, er moet en er zal en enzovoort. En daarom is het een wonder als mensen eendrachtig mogen verwachten. En dat ze het verwachten, niet van mensen, maar van de Heere God, dat hij zijn belofte vervult. Anders wordt het zo rommelig. Anders wordt het zo tegenstrijdig. Dan zou je zeggen, komen die menselijke bewegingen en die goddelijke beweging met elkaar in botsing. En dat is niet van de Heilige Geest. Dat blijkt ook, want dan is er strijd. Dan is er verdeeldheid. Dan zegt de een tegen de ander, bijvoorbeeld tegen Petrus, nou moet je eens wat zeggen hoor, nou moet je eens wat doen, nou moet je eens. En de ander zegt, ja wat, kun je toch niet blijven zitten. Waarom nou eendrachtig bijeen te zijn, in gebed, in smeking, in dankzegging, samenvattend, in verwachting. Dat is groot. Dat is een heel groot wonder. Wij blijven de Heer verwachten. De ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar hoop. En als mensen dan zeggen, ja, dat weet ik wel, de Heer moet het zeker maar weer doen. Dan zeggen we van ganser harte, ja, de Heer moet het niet doen, maar de Heer zal uit vrije goedheid een vriendelijk beschermer zijn voor al zijn ellendigen. Pinksterfeest. Jezus Christus is heen gegaan. Maar het gaat door. Niet omdat mensen doorgaan. Maar omdat God doorgaat. Omdat er één ongebroken lijn is naar de voleinding toe. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Datzelfde woord dat in vernedering en versmading heeft gebogen, is nu aan de rechterhand van de Vader. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster zenden. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. En daar geschiedde de tekst. Daar geschiedde. Zie je wel dat het niet stil staat. Zie je dat het echt waar is wat Jezus sprak. Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. God gaat door. Stilstand is dood. Stilstand is geen leven. Als God het grote raderwerk stopzet, dan stort alles in elkaar. In de dood is uwer geen gedachtenis. Er geschiedde. Dat woord, dat mag je als het ware koesteren als een kostbaar geschenk. Waarom? U hebt ook uw geschiedenis. En ik. En onze geschiedenis is vaak getekend door de dood, de moedeloosheid, de ziekte, door angst, door onzin. Dat is waar. Dat kun je weten uit je leven. Hoe vaak wordt dat menselijke verhaal zo intens moeilijk en moeizaam. Wat zie je, een stuk afbraak, een stuk eenzaamheid. En ergens, er is wel verschil, dat weet ik wel, de een heeft het moeilijker, de andere wat makkelijker, maar ergens geldt het alle mensen. Gelijk die sterft, al zo sterft deze. Dat menselijke verhaal is soms zo moeilijk te lezen. Dat menselijke verhaal is soms spannend, maar vaak ook zo bedroefd, zo donker. En aan het eind staat een punt. Stop. De een in de kracht van zijn leven, de andere aan het eind van hun leven. Stop. Mijn verhaal is voorbij. Ik kan het niet meer ophalen. Ik kan geen steek van dat breiwerkje overdoen. Uithalen? Onmogelijk. Mijn verhaal is uit. En nou is te denken, mijn geliefde, nietige medemensen, wij allemaal samen.
dat boven al die verhalen en verhaaltjes van ons mensenleven, waar voor miljarden al een punt gekomen is, stop. Dan knakt de steel en de schoonheid is verloren. Men kent en vindt de standplaats zelfs niet meer. God maakt geschiedenis. God schrijft zijn werk en zijn woord. Daar had die Job toch een oog voor toen die zei: ik weet mijn losse leed, en als de wormen na dit mijn huid zullen doorknaagd hebben, zal ik uit dit mijn vlees God aanschouwen, welk ik voor mij aanschouwen zal, en geen vrede, omdat hij geloofde, God schrijft door. Hij die de eeuwen telt als uren, zal alle eeuwigheid verduren. En of hij er nou mee rekent of niet, het is gelukkig als je er een beetje mee mag rekenen, maar het is niet bepalend. Het gaat toch door. Pinksterfeest is het gewoon hoor, of dat ik er wat van heb of niet. Het is gewoon zo. Pinksterfeest blijft gewoon duren, of gewoon blijft duren tot aan de laatste dag toe. En of ik er ooit blij mee word of niet, dat is vers 2. God gaat door. En daarom, daar schieten. Dat moet de burger van het Rijk hoop geven. Als hij zijn eigen verhaal ziet aflopen. Als hij zijn eigen verhaal haast niet meer durft te lezen. Omdat hij zegt: o God, als gij onze zonde in het licht van uw aangezicht stelt, als u mijn verhaal is gaat lezen, wie zal dan bestaan? Nou moet je bedenken, er is meer. Nou mag je bedenken, er is een God, één trouwe, waarachtige, eeuwige God. En die laat ook van zich horen. Die schrijft een geschiedenis tot lof en prijs van zijn grote naam en tot behoudenis van zondaar. Dat is de troost. In alle omstandigheden waar de Heilige Geest troost, omdat die levende Heere daar niet werkeloos, maar de Vader heeft gebeden en de Geest heeft doen komen, dan mag die troost ook allesomvattend zijn. Die mag heel dat verhaal van mij overstijgen, zodat ik moed scheppen, zodat ik hoop heb, indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Maar hij is opgestaan. Hij leeft. Haastig uit de hemel kwam er een geluid. Doorgaans komt het ons voor dat de Heere niet zo'n haast heeft. Het duurt naar ons gevoel allemaal zo lang. Ik weet wel, als je jong bent,
En je staat nog voor aan het leven. Dan denk je dat misschien niet. Wat duurt het toch lang? Maar hoe verder het verhaal komt van ons leven. En hoe verder de Heilige Geest gaat schrijven in onze harten. Hoe meer doe je de ontdekking. Ik kom er niet uit. Het is niet goed. Er is een einde aan mijn verhaal. Ja, kan zelfs zo zijn dat je denkt, oh, wanneer? Wanneer zal de Heere nu komen? Als je iets mag weten van de Heer Jezus Christus, van wat Hij gedaan heeft, van de geschiedenis die God in Hem geschreven heeft, dat je uitziet naar de volmaking. Niet dat je hier niet meer op aarde bent, zo bedoel ik het niet. Niet dat je alles maar nergens je voor interesseert, dat hoeft niet. Maar dat er diep verborgen toch die zucht is van de Heilige Geest. Heere, wanneer komt nou alles goed? Wanneer zult u nu alles nieuw maken? Wanneer zal er een einde komen aan alle breed geweld, aan die macht van de boze, aan de zonde, aan de vreemdelingschap. Dat kan wel eens lang duren, alsof de Heer helemaal geen haast heeft. Toch vergissen we ons daarin. De Heer is wel haastende. Maar de Heere is niet overhaast. De Heere zei, blijven jullie nou in Jeruzalem totdat je zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Wacht nou op de belofte van mijn Vader. Dat heeft de Heere zo bepaald. De Heere schrijft zijn geschiedenis met zijn eigen hand. Je kunt niet zeggen, vandaag is het hemelvaartsdag, nou moet het morgen Pinksterfeest zijn. Dat kun je het niet zeggen. Dat bepaalt God de Heer. En God heeft overal een bedoeling mee, ook al weet ik die bedoeling niet. Ik kan wel denken, ja, ik ben mijn vrouw, ik ben mijn man kwijt. Waar leef ik nou nog voor? Of mijn kind zit al zoveel jaren in de inrichting. Waarom nou? Dat weet ik niet. Waarom heeft de Heer niet wat meer haast? Ik kan het niet oplossen. Ik kan wel wat bedenken, iets christelijks of zo, weet je wel. Het zal wel hierom wezen, of het zal wel daarom zijn. Maar dat weet ik niet. Tenminste, niet in alle gevallen. Soms zie je er iets van. Dan zie je er iets van, al zegt, kan iemand moeilijk meer een gesprek voeren. He, en al ben je oud en zwak. Dan denk ik wel eens, ja. Als je bij zuster Kroon door de deur keek, dan zou je kunnen zeggen, ja, dat zie je nou niet waarom, maar je ziet een glimlach van Gods genade. Zo gelukkig gedaan. Glimlach van Gods genade. Maar dat wil niet zeggen dat je in alle gevallen het hoe en het waarom weet. Ja. Waarom? Waarom dit? Waarom dat? Broeder Houtman zei eens aan het eind van de reis, waarom besla ik nog langer onnuttelijk de aarde? Ja, dat is ook weer wat. God is niet overhaast. God werkt niet overhaast. Maar als het tijd is, dan is er niemand zo snel als de Heer. Als het tijd is, dan gaat het ook radicaal door.
Al zouden 10 mensen bezig zijn om je vast te houden. Al zou de hele wereld bezig zijn om het tegen te houden. Dan gaat het toch door. Als het tijd is. Ik denk dat die bedelaar in de gelijkenis vaak gedacht heeft. Wanneer zou er ooit nog eens verandering komen? En ik denk dat het repertoire wel voor een groot deel bestaan heeft uit wat zijn naam betekent, Lazarus. Heere, help! Wat zou een dag soms lang hebben geduurd? Met die zweren. Met die honger. Waar blijft de Heer nou?
Maar als het tijd is, dan kan niemand het tegenhouden. Niemand. Dan komen de engelen bliksemsnel naar beneden en nemen hem mee naar de schoot van Abraham. Om eeuwig gelukkig te zijn bij God. Als het tijd is. Dan heeft God zo ontzettend grote haast. Dat je het soms niet eens kan bekijken. Halverwege 1 stap. Je doet een stap. En voor je voet op de grond is, ben je weg. Zo kan het zijn. Zo vlug kan het gaan. Of net andersom. Dat de mensen zeggen. De dokter, nou, je hoeft niet te blijven hoor. Dat kan nog wel. Kan nog wel een poosje. Nee. En hij komt haastig. Het is er. Als het ogenblik er is, dan komt de Heer haastig op de wolken van de hemel. Dan moeten we echt niet denken dat het dan nog een klein beetje uitgerekt kan worden. Dat kan niet meer. In één ogenblik is het teken van de Zoon des Mensen in de lucht. Het kan hier lang lijken te duren. Het is ergens toch maar kort. Als je erachter staat. Een 10-daagse verdrukking. Die haast voorbij gaat. Maar wees ervan gezekerd, geliefde gemeente. Waar het tijdstip er is. Daar is God haastig gereed. Tot onze hulp. Tot onze eeuwige bevrijding. Dan geschiedde haastig uit de hemel. Dat is mooi. Dat is zo mooi. We hebben het al vele malen gehoord. Maar ik hoop dat we het weer als nieuw mogen horen. Uit de hemel. Dat wil zeggen het initiatief. De grond. De beweging. De bron. Is in onze God. De aarde is ook wel heel wat te koop, maar die kan niet meer voortbrengen iets wat God behaagt. Dat kan niet. En op de aarde is ook zoveel gekerm en gekrijs en gevloek. Op de aarde zijn van die vreselijke explosies, dat horen en zien vergaat. Het is zo niet iets hemels. Ik vind een vliegtuig en een raket ook zoiets aards. Hè? Een soort ontploffing. Die iets in gang zet. Maar ik vind het helemaal niet hemels. Echt aards. Nou, dat is alles wat wij kunnen. Zulke soort dingen uitvinden. Motor uitvinden.
dat met een verschrikkelijke ontploffing een zuiger naar achteren schiet. En, ik weet wel, we maken er allemaal gebruik van, maar het is toch ergens uit de aarde aards. Buskruid, atoombommen en al die toestanden meer. Ja. Maar nou is er ook, staat er hier ook, boven alles, een geluid uit de hemel. Uit de hemel zelf, uit God. Oh, dat is een woord om je op te laten zinken. Een woord om op te hopen dat God uit de hemel zich met ons wil bemoeien. Dat God uit de hemel niet eeuwig ons heeft doodgezwegen. Dat God uit de hemel zich met ons wilde bemoeien, met ons mensen. Wat zijn wij nou? Uit de hemel. Dan is het ook goed. Alles wat van de hemel, van de Heere komt, is goed, is wijs, is rechtvaardig, is heilig. Dat geeft tegelijkertijd een streep door alles wat van mensen is. Alles wat zijn oorsprong heeft in ons mensen. Alles wat uitgaat van de mens onder de zon, komt hier niet aan toe. Het is uit de hemel. Een geluid. Dat woordje geluid, dat betekent een toon. Een klank. Een beweging. Een geruis. Maar het woord geluid is al heel mooi. Een toon. Een klank. Tekenen van leven. En zegelen op het woord wat Jezus sprak. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weer tot u. Het is een bevestiging van uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. Dat geluid. Dat is een geluid als van een geweldige, gedreven wind. Het is dus een toon van een geruis, een gedruis, een wind. Een wind. Dat is hier het teken. Je kunt niet zeggen, het is de wind, maar het is een geluid als van een wind. De Heilige Geest wil door dit teken, wil hij de vergaderde mensen en ons ergens aan herinneren. Hoe het was en hoe het werd en hoe het wordt. Het was zo goed dat de mensen de Heere God kenden aan de wind die door de bomen suizelde. Zo was het. En het werd donker door onze zonde, zodat God, als het ware, tegen die mens in gaat blazen. Als een storm. Als woorden die als stormen het kap wegblazen. En met die woorden bedoel ik Gods rechtvaardige woorden. De zondaar En dan zie je in de Bijbel, dan lees je van stormen en onweders waarin God voorttrekt. De wolken zijn als stof onder zijn voeten. Dan lees je van die winden die waaien uit het noorden, de gevaren, de dreigementen, het vergaan van een mensenkind, zoals een dwarrelend blaadje door een wind kan worden weggeblazen. Zo is God. Als de heilige tegenover die zondige mens. Het is echt waar, hij is als kaf dat wegstuift voor de wind. Soms brak daar doorheen een belofte. Toen de aarde bedekt was met het water en God de aarde weer droog ging maken, toen blies hij met een zachte wind de aarde weer droog, zodat het droge werd gezien. Zo ook bij Elia, die moedeloze man. Het was zo geweldig afgelopen, zou je zeggen. De Heer had op de berg Karmel antwoord gegeven met bliksem dat hij God is. Hij alleen. En dan is daar een vrouw, Izebel, die zegt, als alles voorbij is, God heeft getriomfeerd. Oh, ik zal die man wel krijgen. Hoef je niet aan te twijfelen. En dan gaat hij. Dan gaat hij. Waarom doet God nu niks? God heeft geantwoord op de Karmel door vuur, door het offer te verteren. Maar nou zit hij daar. Hij komt van die Karmel zo in de sloot terecht, zou je zeggen. In het diepe dal. Hij hoort die boodschap die hem toegestuurd wordt en hij gaat weg. Moedeloos. Onderweg wordt hij opgevangen. Als hij ligt te slapen onder je neverstruik. Eet. En dan gaat hij door de kracht Gods naar de berg Horen. Naar die oude bekende plaats. Mijn ziel herdenkt met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij die woorden horen deed. Dan moet je nou net lezen. Ja, want Elia denkt, waarom grijpt God niet in? Waarom leeft dat goddeloze vrouwmens die mij het leven bitter maakt, die mij wil doden? Waarom blijft er zo weinig van over? Ze roepen wel, de Heer is God, maar het heeft geen diepte. En dan komt hij uiteindelijk daar bij het Horeb gebergd in die spelonk. En de Heer zegt, wat moet je hier? Elia, waar ben je mee bezig? En dan zegt de Heer, dan geeft hij antwoord dat hij zo moedeloos is en dat hij maar alleen overgebleven is en dat zijn leven met de dood bedreigd wordt. Zegt de Heer, kom eens, ik zal voorbij komen. En dan hoort hij een verschrikkelijke, sterke en grote wind. Zo sterk. Hij is nog niet naar buiten gekomen hoor, Elia. Hij zit nog binnen in de steenrots. Je moet het zo lezen, toen de Heer op het punt stond te komen, toen kwam die storm. Eerst die storm. De rotsen die daar liggen, die worden door het geweld van de wind de berg afgedouwd en die breken in stukken. Donderend geraas. Die oude verweerde rotstenen splijten. Gaat voor de Heere heen. Maar nee, de Heere was er niet in. Toen kwam er een aardbeving, majestueus. Elia staat op een bewegende bodem. Rotstenen en bergen beginnen bijna te huppelen, te bewegen. Alles kraakt en beeft, maar de Heere was er niet in. Toen kwam er een vuur. Alsof Gods wagens dichtbij waren in vlammen, bliksemstralen, weer niets. Dan, dat is de les, dan opeens het zuizen van een zachte stilte. En dat is het. Het zuizen van een zachte stilte. Iets uit het paradijs lijkt het wel. Opeens besef, en ik hoop dat wij dat ook in ons leven, ja, al komen wij misschien nooit bij het Sinaïgebergte, bij de Horeb, maar dat we er iets van mogen kennen als een persoonlijke ervaring. God, Jezus Christus, de Geest, daar is die. Nou, hij zegt, dat bestaat toch niet? Ja, dat bestaat wel. Niet dat je hem kunt zien, maar het kan zijn in een ogenblik dat het over je heen valt. Als je in de kerk zit. Of als we samen zingen. Of als we aan de tafel van de Heere mogen zitten. Op een trouwerij of op een begrafenis. Je kan niet zeggen wanneer. Opeens die herkenning. Niet dat we hem zien nogmaals. Wie zal God zien? Buiten de Heere Jezus. Maar die tegenwoordigheid, genade, geest en majesteit. Dat je opeens stil wordt. Opeens moet alle gedruis en gebruis verstommen. Opeens is Elia klaar bij het besef. Hier is hij. Hij had gehoopt op donderslagen misschien. Op de ziel van Isabel en al die goddelozen. Aardbevingen dat heel Israël in elkaar stort. Nee. Opeens, te midden van al die openbaringen van toorn, is God het dichtst bij. Is hij er zelf bij? In het zuis van die zachte stilte. En dan doet hij de mantel om zijn hoofd en hij gaat naar de ingang of de uitgang van aan de ingang van de spelonk staan. Hij neigt het oor naar ik op Gods inspraak wacht en leer. Wat maakt gij hier, Elia? In het Oude Testament vind je dus twee dingen. Storm en wind. Als tekenen dat God blaast en desnoods wel alles weg kan blazen. Je leest van winden die tegen het huis aanslaan. En de val van het huis was groot. Je leest van een God die een storm op zee werpt, dat Jona overboord gaat. Maar je leest ook in de Bijbel en in het Oude Testament dat stil, dat teken van eeuwige ontferming, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Dat was profetie. Van die ene bijzondere kant van de Heere God. God was in Christus. Hier is het geluid als van een geweldige gedreven wind. Het waait om de mensen heen, maar toch waait het niet. Het is wel een geluid, dat wel, maar er gaat niks van zijn plaats in die zin. Dat de tafel of de ramen wegwaaien, de deuren, nee, dat niet. Het is het geluid. Het is een verkondiging, God komt wel, die Heilige Geest is wel krachtig, is wel vervullend, is wel doortrekkend, is geluid uit de hemel. Maar niet zoals wij ons dat indenken. Donder en bliksem en storm die de goddeloze wegblaast. Alles wegblaast en een ieder. Nee. Het is wel het geluid, een krachtig geluid. Maar de toren en gramschap is er niet in, maar de liefde. Ik zal de Vader bidden. Hij zal u een andere trooster geven. Die zal als wind om u heen waaien. Maar toch ook in ons, dat ook. Dat ook. Maar besef hier toch allereerst, die wind is in het huis waar ze zaten. Die wind, kijk, dat wil zeggen, ik ben niet die geest. Ik ben niet zelf die wind. Ik ben niet die ademtocht van God. Maar het is Gods ademtocht. God de Vader blaast als het ware. Voor wind en geest worden in de Bijbel dezelfde woorden gebruikt. Of aanverwante woorden. De Vader blaast en de Zoon blaast naar beneden. In gunst van boven. Maar het is niet ik. Het kan om me heen waaien. Het kan naar binnen waaien. Het kan verheugen. Terwijl ik midden in de duisternis zit. Toch is er een licht. Is er een hoop, is er een verwachting. Een zegel op Gods trouwe belofte. Ik kom tot u. Maar het is niet voor mij. Het is niet een generator. Ik ben geen generator die daar in huis staat te blazen ergens. Of in de kerk. En dat zijn er geen van allen. Kijk, zo moet je toch ook. Die wind. Dat geluid is van de Heer. En dat vervult het hele huis waar ze zaten. En er wordt geen mens daar naar de hel gestormd. Daarom is het geluid als van een geweldig gedreven wind. Het is niet wat Elia dacht dat er komen moest. Dat God dat hele goddeloze zaakje nou eens in elkaar zou timmeren. En dat nou eens eindelijk eens duidelijk zou worden. Dat hij alleen God is. Maar dan zo dat er nooit meer iemand aan zou twijfelen. Een geluid. Als van een wind. Maar het stormt niet ten verderf. Het knakt niet alleen.
die broze steen. Maar het heft omhoog, opwaarts om op God te letten. Op God. Er waaien winden om mensen. Dat moet je eens bedenken. Daar kun je zo blij mee zijn. Hè? Want het is niet dat jij of ik staan te blazen om wat leven te maken. Maar het is God. In welk huis je ook zit. Ziekenhuis, ziekenkamertje, waar je ook bent. Zelfs die kist is er niet vrij van dat graf waar de doden liggen. Het is er omheen. Dat woord, dat geluid van hoop, dat teken van de Heilige Geest, dat hij ons bij ons zal blijven. God geeft u moed en mij en een nieuwe hoop en beleving dat het er is, de Geest, Christus. Niet hier in de eerste plaats, maar om mij heen. Maar het blaast naar binnen. En als ik geen adem meer heb, is hij de adem toch en het leven. Hoop toch volstandig op de Heer. Want de winden waaien. Al zien we dan de eikenbomen nog niet direct ontwortelen en de torens vallen, maar de winden waaien. Vandaag ook. En misschien ervaar je het ook. Beleef je het ook. Als iets nieuws. Hij heeft mij niet verlaten. En niet begeven. Hij is bij mij. Amen.